naar band 4 van de studie, over lijden gesproken.
En we zijn op onze studie op bladzijde 15 beland. En dat is dan het tweede gedeelte van het onderwerp, het lijden van God. En we gaan dadelijk met elkaar lezen weer in de tekst. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik graag eerst met u bidden. Vader, dank u wel dat we ons bewust zijn dat we alles wat we doen alleen maar in afhankelijkheid van u kunnen doen, Vader. En daarom komen we op dit moment bij u. Aan het begin van deze avond, waarin we met elkaar stilstaan bij een belangrijk onderwerp, Vader. Het lijden. En dan in het bijzonder het lijden van u. Iets wat we ons niet altijd zo hebben gerealiseerd, maar we zijn ons steeds meer bewust dat daar waar de schepping leidt, Vader, of het nu mens of dier betreft, daar leidt u mee. Want we zijn uw schepselen. En u bent de grote schepper met een hart vol liefde. Vader, we danken u dat we zo vanavond als Bijbelstudiegroep hier bij elkaar mogen zijn. We danken u dat u ons elke keer weer opbouwt en verrijkt door uw woord. Vader, dank u wel dat u rijk bent aan mildheid en goede tierenheid en barmhartigheid. Dat u de God van geduld bent. Dat u met veel geduld de instrumenten draagt die u heeft ingezet in uw plan. Vader, dank u wel dat u uw mildheid dag en dag betoont. Vader, ten opzichte van de mensheid die zich steeds verder van u afkeert. Vader, dank u wel dat we ons bewust mogen zijn dat u het bent die ons leven voortleidt van stap tot stap. Vader, al gaat het door diepte heen of langs hoogten. In alle situaties bent u nabij en omringt u ons. Vader, dank u wel daarvoor. Dank u wel dat u ook vanavond zo bij ons bent. Wilt u ons genadig dat geven wat nodig is om uw woord te verstaan, om dat te spreken, om het te beluisteren. Vader, mag het zo zijn tot lof en eer van uw naam. Daar bidden we en daar dank u voor in Christus Jezus naam. Amen. We zijn gebleven op bladzijde 15 en onder dat kopje wat erboven staat, nummer 2, daar staat boven als titel: kwaad lijden is kwaad emotieën, als je dat heel letterlijk vertaalt. Het woord, het oorspronkelijke woord, heeft te maken met emotie. En we kennen dat wel in het woord, dat zit een beetje toch in het woord Pasen. Het Griekse woord is namelijk, het Griekse werkwoord is pascho. En dat heeft, en dat is wat wij in het Nederlands kennen als het begrip lijden. Maar ten diepste heeft het naar de grondvorm te maken met emotie. En ik denk dat het goed is om daar verder te gaan. We waren daar 2 weken geleden gebleven. En we gaan gewoon maar eerst eens lezen in de tekst en we zullen vanzelf de schrift openen met elkaar. Kwaad lijden is kwaad emotieën. Het werkwoord emotieën is mij weliswaar onbekend. En ik heb het in een bekend dik woordenboek opgezocht, maar ik kon het niet vinden. Maar het is wel degelijk een woord wat je zou mogen neerzetten voor dat begrip pascho. Maar wat ermee wordt bedoeld is volkomen duidelijk. Het heeft namelijk te maken met onze gevoelens, met onze emoties. Kwaad lijden gaat bij ons gepaard met enorme emotionele gevoelens, die zo hoog kunnen oplopen dat wij ze niet meer de baas zijn, de controle over onszelf kwijtraken en uitsluitend emotioneel kunnen reageren. En dat is denk ik heel herkenbaar. Overkomt jezelf. Het overkomt mensen die iets moeilijks overkomt en die zie je dan emotioneel reageren vanuit een moeten ondergaan van een enorm stuk lijden, wat enorme diepe gevoelens raakt, wat enorme diepe gevoelens oproept bij ons mensen. En dan kan het zo zijn dat we inderdaad de controle over onszelf kwijtraken en alleen maar emotioneel kunnen reageren. Omdat dat lijden ons dan zo diep zit, of moet ik zeggen, ons zo hoog zit, dat als iemand daar ons op aanspreekt, we eigenlijk niet anders dan emotioneel kunnen reageren. En dat kan zich natuurlijk op allerlei manieren uiten. Het kan zich uiten in tranen, het kan zich uiten in woede, het kan zich uiten in, vult u maar in. Allemaal emoties, allemaal gevoelens, wat het lijden teweeg kan brengen. En niettemin lijdt de hele schepping. En ondanks het feit dat ook onze schepper, God weet dat het bij ons mensen zulke diepe gevoelens oproept, zulke emoties teweeg brengt. Ondanks dat feit onderschikt God als onze schepper en onze plaatstoewijzer de hele schepping aan lijden. En dat is voor veel mensen een moeilijk te verteren zaak. Het is een van de grote vragen waarmee miljoenen, of moet ik misschien wel zeggen miljarden mensen worstelen. Waarom is er nou al dat lijden in de wereld? Waartoe gebeurt dat? En men is er altijd heel snel toe geneigd om dan God erbij te betrekken. De God van de christenen. En om die eigenlijk, op een manier wordt hij er altijd bij betrokken, in de verwijtende sfeer. En men verwijt God, als God nou liefde is, als God nou, en vult u maar in, dat zijn die bekende opmerkingen. Maar als iemand niet gelooft, als iemand in ongeloof staat, dan is het ook ontzettend moeilijk om iets daarvan te kunnen aanvaarden. En als mens wil je het lijden niet. Ieder mens verzet zich daartegen van nature, wil het niet. En nochtans onderschikt God de hele schepping aan het lijden. En dat is waar Romeinen 8 bijvoorbeeld antwoord op geeft. Romeinen 8 is een ongelooflijk hoofdstuk. Een hoofdstuk, dat is wel eens vaker gezegd, waar je eigenlijk steeds weer bij terugkeert als je worstelt met die vragen over het lijden. En daar kun je mee blijven worstelen, maar het beste is om de schrift erbij te pakken. En te kijken wat God zegt over het lijden. En dat geeft antwoord. En dat de schrift dan antwoord geeft, word je getroost. En dan is God bezig als de God van alle vertroosting om je hart aan te spreken, om je te raken. Daar waar je anders als mens geen antwoord zou weten. En we weten ook niet. We weten ook niet waarom al die dingen ten diepste gebeuren in mensenlevens. Je vraagt je vaak af, waarom nou in dat leven? En waarom moet het nou erg diep in dat leven gaan? Daar weten we vaak geen antwoord op. Maar God is oneindig veel groter dan wij zijn. En hij weet natuurlijk precies wat hij doet. En hij weet precies waarom hij en waartoe hij de dingen laat gebeuren. En dat geldt natuurlijk, het toppunt daarvan was natuurlijk toen de zoon op Golgotha stierf. Waarom zou de zoon nou moeten lijden? Die notabene zonder zonde was. Iemand die het absoluut niet verdiend zou hebben, als enige, om zo'n dood te moeten ondergaan, was de zoon zelf wel. En toch onderwerpt God hem aan een ontzaglijk diep lijden. Wat zo diep, wat wij als mensen vaak, en ik denk dat geen enkel mens zo diep heeft moeten lijden als toen de zoon leed. Wat het voor hem heeft betekend, dat kunnen we eigenlijk nooit peilen. En tegelijkertijd kunnen we al helemaal niet peilen wat het voor God de Vader betekend moet hebben. En toch werkte God daar een geweldig plan mee uit. Het was de kern van zijn hele plan. Het was noodzakelijk dat dat gebeurde. Om die hele van God afgedreven schepping weer aan zijn hart terug te brengen. En zo kreeg het lijden van de zoon een hele diepe zin en betekenis. Maar wij als mensen kunnen emotioneel vaak reageren op het lijden, op datgene wat ons wordt aangedaan. En het is dan eigenlijk heel indrukwekkend als je de geschiedenis van het lijden van de zoon leest in de laatste fase. Als dat proces, wat niet eigenlijk een echt proces was, aan de gang is. Dan wordt hij geslagen, hij wordt gehoond, maar hij antwoordt niets. Hij laat het over zich heen komen. En hij zegt geen woord. En vervult daarmee natuurlijk de profeet. Wat de profeet Jesaja zei, dat hij als een lam ter slachting werd geleid. En hij deed zijn mond niet open. En dat is eigenlijk heel indrukwekkend als je dat leest. Wat die zoon aangedaan werd, En nochtans was hij volledig in rust, omdat hij de weg ging die vader voor hem had uitgestippeld. Maar wij raken de controle vaak over onszelf kwijt. Ons rechtvaardigheidsgevoel voert de boventoon in ons dagelijks leven, zodat wij direct impulsief reageren op het ons aangedane kwaad. En niet tot ons laten doordringen, terwijl Romeinen 3 vers 12 zegt dat er niemand rechtvaardig is, dat God onze Vader daar ook nog iets mee te maken heeft. Wij moeten en zullen alles rechtzetten. Anders zwaait er wat. Dat is de manier waarop wij vaak in het dagelijks leven geneigd zijn vanuit onszelf om te gaan met ons aangedaan onrecht. En Paulus moest zelfs tegen de Korintiërs zeggen dat ze, ja, zelfs voor de wereldlijke rechter rechtszaken tegen elkaar hadden. En dan vraagt hij eigenlijk in de manier van vragen aan die Korintiërs, een vraag waarop je het antwoord eigenlijk al wel weet, zou je niet liever onrecht lijden dan je notabene je eigen broeder voor de wereldlijke rechter te slepen? Waarom onderga je dat niet liever, dat onrecht? En dan merk je dat de mensen in Korinthe ook daar heel menselijk met elkaar, heel menselijk bezig waren. En bezig waren hun gelijk te halen en daar zelfs de rechten voor gebruikten. En waarom laten we dat niet liever gaan? Onrecht lijden. Dat druist tegen je mens zijn in. Dat druist tegen je rechtvaardigheidsgevoel in. En dat is ook als er iets gebeurt, iets wat heel grote impact heeft in de samenleving, dan hoor je allerlei mensen daarop reageren en dan merk je heel vaak dat daar bepaalde rechtvaardigheidsgevoelens aan ten grondslag liggen. En dan weten de mensen het vaak heel goed in te vullen en wordt er vaak heel ongenuanceerd gereageerd van en ze moesten hem dit en ze moesten haar dat. En dan weet iedereen eigenlijk, de een weet dan nog beter dan de ander, hoe dan er in hun ogen recht gesproken zou moeten worden. Maar dat is een rechtvaardigheidsgevoel. En terwijl God veel beter weet dan wie dan ook, alle omstandigheden rondom zo'n gebeurtenis, het innerlijk kent van die mens die dat doet, enzovoort, enzovoort. En het zou ons wat terughoudend eigenlijk mogen maken om over zulke zaken direct ons oordeel klaar te hebben, hè, zoals mensen dat zo gauw hebben. En zeker als het heel dicht bij ons komt, hè, als ons iets aangedaan wordt, nou dan moeten wij en dan zullen wij alles wel even rechtzetten. Dan zullen wij dat wel even rechtbreiden, op onze manier. Terwijl Paulus eigenlijk ons voorhoudt van waarom zou je niet liever dat onrecht lijden en het ondergaan. En zo in die vrede van God blijven. En ook die vrede daarmee naar die ander toe uitspreken in plaats van iets te laten zwaaien, hè? In welke vorm dan ook. Wonderlijk is dat het kwaad lijden in deze Griekse vorm alleen voorkomt in Paulus' tweede brief aan zijn geestelijk kind Timotheus, namelijk: blijf nuchter in alles, lijd kwaad als een uitstekend soldaat van Christus Jezus. Dus Paulus zegt tegen zijn opvolger Timotheus: je moet het kwaad ondergaan, je moet het kwaad lijden met het evangelie. Leid tezamen kwaad als een uitstekend soldaat van Christus Jezus. En dan in 2 Timotheus 2 vers 9 komt dat woord ook voor. En dan staat er: waarvoor ik kwaad leid, zegt Paulus, tot deze ketenen toe, als een misdadiger. Maar het woord van God is niet geboeid. Paulus was in gevangenschap. Hij zat in ketenen. En hij leed kwaad. En hij onderging dat. Hij kwam niet in opstand daartegen. Maar hij schreef daarbij eigenlijk in een triomf: het woord van God is niet geboeid. Hoewel Paulus gevangen zat, hoewel Paulus in een moeilijke situatie zat, ging dat woord verder. En wat heeft het opgeleverd? Bijzondere brieven. Geweldige brieven die tot op vandaag aan de dag gelovigen opbouwen. En het woord van God bleek dus niet gebonden te zijn, maar tot op vandaag de dag in alle vrijheid overal ter wereld nog te verkondigen is. Maar leidt mede kwaad voor het evangelie, in overeenstemming met de macht van God. En tenslotte, verdraag het kwaad welwillend, zegt Paulus. Dus Paulus trekt hier een lijn die heel duidelijk is. Het heeft te maken met het evangelie. Het heeft te maken met het uitbrengen van het woord van God. En in het bijzonder het evangelie zoals hij, de apostel, dat mocht afkondigen. En waar had Paulus het meeste last van in zijn leven, als je kijkt? Hij had het meeste last van zijn medebroeders. Daar had hij het meeste last van. Tijdens zijn leven al bleek dat de meesten hem verlaten hadden. En dat hij eigenlijk als bijna eenzame apostel, op het allerlaatst was alleen Lucas nog bij hem, schrijft hij in dezezelfde brief. En is hij als eenzame apostel met zijn evangelie verlaten door de meeste broeders die hem om welke reden dan ook losgelaten hadden. En ook zijn evangelie. En je ziet eigenlijk in de geschiedenis daarna dat eigenlijk al heel vroeg de waarheden zoals Paulus die bracht losgelaten zijn. En men zaken is gaan vermengen met elkaar. Paulus en Petrus. En is men tot een wonderlijke menging gekomen van twee verschillende evangeliën. En wat tot allerlei mogelijke leerstellingen en allerlei zaken heeft geleid die je zo niet in de schrift ziet staan. Maar die mensen dan bedacht hebben. Die daar misschien heel diep over nagedacht hebben en heel diep gefilosofeerd hebben. En zo tot leerstellingen kwamen waar dan de mens die daarnaar luisterde eigenlijk moest geloven, terwijl het vaak zo ver verwijderd is van dat evangelie wat hij mocht brengen. En eigenlijk merk je dat in deze tijd er niet zoveel veranderd is. Als je opmerkingen hoort van mensen, gelovige mensen, van ja, jullie altijd met die Paulus. Ja, en die Paulus, die is zo moeilijk. Die doet altijd zo moeilijk. En dat zijn eigenlijk allemaal opmerkingen waarin men zich eigenlijk afzet tegen de apostel en tegelijkertijd zich ook tegen degene afzet die dat graag willen brengen. En dat is een stukje kwaadlijden. Dat andere gelovigen je eigenlijk niet zien zitten, omdat je dicht bij dat evangelie naar Paulus wil blijven. En dat je soms de meest wonderlijke reacties krijgt. Oh, doen jullie dat niet meer? Nou, dan zullen jullie zeker ook dat en dat wel niet meer gaan doen. Men concludeert en men denkt al verder vooruit dan de werkelijkheid is. En ook dat zijn zaken. Paulus, die vertelt eigenlijk tegen Timotheus wat zijn vooruitzichten zijn als hij verder gaat met het evangelie wat hij van Paulus kreeg overgedragen. Kwaadlijden. Dat is geen populaire boodschap. Het is geen boodschap waarmee je een zorgeloos en een mooi leven zult hebben. Maar het betekent kwaadlijden. Indien Timotheus al zo vaak erop gewezen wordt hoe je het beste met kwaadlijden om kan gaan, dan is het natuurlijk ook op ons van toepassing. Maar ja, weten wij ons wel soldaten van Christus Jezus? Of, zoals in de laatste tekst, een slaaf van de Kurios. Het probleem zit hem natuurlijk in het feit dat wij, soldaat, nog slaaf willen zijn. Ook al is dit van Christus Jezus onze Kurios. En het is toch een opmerking die je stilzet en die je aan het nadenken zet. Hè? Wil we dat echt en beseffen we wel voldoende wie hij is? Hij is Christus Jezus. Hij is de Kurios. Dat betekent dat hij de totale machthebber is over de hemelen en de aarde. Over alle hemelingen en alle aardsen. En die macht van hem die wordt nog niet door de meesten erkend. Maar het neemt niet weg dat hij het wel is. En als je dat op je in laat werken. En je dan beseft van ik mag een soldaat zijn. Natuurlijk beeldspraak. En ik mag een slaaf zijn van hem, die Kurios is. En je laat dus goed op je inwerken wat dat betekent. Hij, die grote machthebber van het hele heelal. Daar mag ik slaaf van zijn. Dan ga je er misschien wat anders tegen aankijken. Het probleem zit hem natuurlijk daar. En ja, het heersen, het willen heersen zit ons veel meer ingebakken dan het willen dienen. Maar Het slaaf zijn van de curios wil zeggen dat hij aangeeft van dat gebeurt. En dan als slaaf gaan en dat doen wat hij aangeeft. En als je daarmee aan de slag gaat, dan merk je heel vaak van dat het nou vaak op tijdstip is dat het jou niet zo goed uitkomt. Of dat er ook net andere dingen zijn. Die ook misschien wel leuk zijn of belangrijk lijken. Maar dan is hij toch die het aangeeft. En dan toch. En dan merk je elke keer weer dat het goed is geweest om de dingen te doen die hij op je weg brengt. Het probleem zit daar, hè? Wij willen ze immers onszelf handhaven. De bereidheid om deze vorm van lijden te aanvaarden kan dan ook alleen worden bewerkt door God die liefde is. En dat is het, hè. We kunnen dat alleen maar eigenlijk tegen ons eigen mens zijn in doen, omdat we zijn geest hebben ontvangen. En dat hij het dan in ons uitwerkt en bewerkt. Hè? En het is tegenwoordig, ja, alleen al als je duidelijk maakt dat je God erkent als de schepper, dan word je een beetje meewarig aangekeken van, nou, jij komt zeker ergens uit het jaar nul of zo. Een beetje archaïsch persoon hebben we hier, geloof ik, bij ons. Maar dat zijn allemaal zo van die dingen waarin je merkt van, de mens heeft zich van God afgekeerd en heeft voor allerlei dingen een eigen verklaring gezocht. Maar zodra je de mens op een bepaald punt terugwijst naar God, dan kun je tegenwoordig in de wereld waarin we leven eigenlijk alleen maar op afwijzing rekenen. En misschien heel soms op iemand die wel een luisterend oor heeft en met wie je wat verder kan praten. Nou, dat zijn dan de goede momenten, maar die meerderheid weten we dat men niet op ons zit te wachten. Maar God die liefde is, die kan het in ons bewerken dat we ook deze vorm van lijden, het kwaad lijden met het evangelie, willen aanvaarden. Wij kunnen het lief hebben, zoals God de Vader dat doet, niet evenaren. Omdat wij moeite hebben ons vrijwillig te onderschikken aan het door hem ingezette lijden. We zijn ons ook niet bewust dat lijden met liefhebben te maken heeft. En mogelijk wordt onze groei tot gerijpte man geremd, omdat wij ons geen raad weten met ons lijden. En we daar misschien wel, ja, niet uiterlijk, maar dan innerlijk tegen te hoop lopen. En dat niet willen accepteren. Maar als we ons bewust zijn dat Vader, God de Vader die liefde is, ons in die omstandigheid heeft gebracht, dan mogen we ook rekenen op zijn nabijheid. En mogen we ook rekenen op zijn troost. En rekenen op het diepe besef dat hij met ons meeleidt. En precies weet wat in ons leven speelt. Waar we het moeilijk mee hebben, waar we onder lijden. Dat weet hij. En hij is bij het leven van ons betrokken. Dat zegt immers Psalm 139. Wat de laatste tijd toch ook naar voren is gekomen. Een bijzonder fijne psalm van David. Die heel duidelijk aangeeft en heel scherp aangeeft van hoe mijn situatie ook is. Al die dagen die ik moet doormaken. Al die dagen misschien wel vol met lijden. Het gaat niet buiten Vader om. En Vader is bij het lijden van ons betrokken. En heeft ons lief tegelijkertijd. En gebruikt zelfs dat lijden ook als een instrument om ons dichter bij hem te brengen. Lijden heeft alles met liefhebben te maken. Bij het bekijken van geduld, mildheid en het kwaad niet toerekenen, kwam ik als vanzelf uit bij het hoofdstuk over de liefde van God. God is liefde. Staat op vele posters, kaarten, auto's enzovoort. Maar de ongelovige mens begrijpt er niets van. Hij lacht erom en hij wijst op al het lijden in de wereld. Maar ook wij, als leden van het uitgeroepen lichaam van Christus, hebben nog niet zoveel van dit lijden in het algemeen begrepen. Eigenlijk zouden we van God is liefde moeten maken. God is lijden. Even zo in dit verband gezegd, hè. Hij is liefde en hij lijdt mee. Dat is juist zijn liefde, dat hij in dat lijden, waaraan hij de hele schepping ondergeschikt heeft gemaakt, dat hij met al die schepselen die lijden betrokken is en zelf daarmee meelijdt. En God, de Vader, heeft zelf eigenlijk vrijwillig gekozen om die weg te gaan. Hij wist van tevoren dat de komst van de zonde en het kwaad lijden zou betekenen in de hele schepping. En tegelijkertijd wist hij natuurlijk van tevoren dat het ook voor hemzelf een ontzettend diep lijden, een meelijden zou gaan betekenen. Maar hij wilde via die weg gaan om al die schepselen tot een diepe bewuste erkenning te maken van wie hij in werkelijkheid is. Een God van liefde, een God van genade, een God die alles in zijn hand heeft en waarvan ieder schepsel terugkijkend op dat plan zal zeggen, u heeft het op een manier gedaan dat het eigenlijk niet beter kon als zo. Want alleen via deze weg hebben wij uw hart van liefde zo ontzettend diep leren kennen. Anders kon het niet. Dat is wat God de Vader met ons en door alles heen met ons aan het uitwerken is. Dat zijn zaken waar iemand die niet gelooft, daar kan je het niet, natuurlijk niet aan kwijt. Maar boven alles uit is het Vaders hand in ons leven betekent, het is zijn hand van liefde die in ons leven werkt. En we kunnen nooit uit zijn hand vallen. Niemand kan ons uit zijn hand roven. Nooit. Wat er ook overkomt. Het heeft altijd met datgene wat God doet te maken. En dat kunnen we even doen, hè, zo in het kader ook van deze studie. Zeggen, God is lijden. Hoewel dat natuurlijk nergens zo letterlijk in de schrift staat. Maar binnen het kader van deze studie is het wel eens goed om dat even zo te zeggen. Om je even goed bewust te zijn hoezeer God zelf meelijdt met zijn lijdende schepping. Om voor onszelf duidelijk te maken dat liefde en lijden niet tegenover elkaar staan, maar heel nauw met elkaar verbonden zijn. Je zou zelfs kunnen zeggen, met elkaar verweven. Er bestaat geen liefde zonder lijden. Zie maar in 1 Korinthe 13 dat bekende hoofdstuk. Waar staat, de liefde is geduldig. En we hebben met elkaar de vorige keer zo scherp gezien hoezeer geduld te maken heeft met het lijden. He, met een leed of een kwaad wat ons overkomt. Dat geduldig verdragen. Dat woord geduld heeft alles, dat begrip geduld hebben, heeft alles met lijden te maken. De liefde is geduldig. De liefde is mild. We hebben ook met elkaar gekeken naar de mildheid van God. En naar de rijkdom van zijn genade. In zijn mildheid over ons in Christus Jezus. Dat we ook dat straks te zijner tijd aan de hemelingen mogen laten zien als gemeente. Zijn enorme rijkdom aan genade in mildheid over ons betoont. Dat is Gods liefde. De liefde is mild. He, mild heeft te maken met welwillendheid, met inschikkelijk zijn. Het is het tegenovergestelde van hard of hardvochtig. De liefde is niet jaloers. En jaloers is, dat betekent een ander iets of om iets benijdend. En jaloers, dat is eigenlijk iets wat vaak tussen mensen dingen kapot maakt als het speelt. Maar de liefde is het tegenovergestelde ervan. En die wil alleen maar het beste voor die ander. De liefde snoeft niet. Snoeven, dat heeft te maken met pochen. Hoog opgeven over. Misschien wel over jezelf of over je familie of over wat dan ook. Maar de liefde, staat er, snoeft niet. Die is niet opgeblazen. Opgeblazen, dat heeft te maken met hooghartig zijn of verwaand zijn. De liefde is niet onwelvoeglijk. Onwelvoeglijk heeft te maken met iets wat niet past. doen of houding aannemen die niet past, niet passend zijn. Maar de liefde is niet onwelvoegelijk. Zij zoekt zichzelf niet. En de mens is altijd geneigd om zichzelf te zoeken. In een heleboel dingen. Maar de liefde zoekt zichzelf niet. Als Gods liefde in ons leven doorwerkt, dan wordt die richting veranderd. En dan wordt die richting niet meer naar jezelf toe, maar dan wordt die richting naar die ander toe. De liefde zoekt zichzelf niet. De liefde wordt niet geprikkeld. Prikkelen, dat heeft te maken met ontstemd worden of kregelig worden. En mensen worden vaak geprikkeld, worden aangezet tot allerlei akelige reacties. En dan merk je dat iemand zich heeft laten prikkelen. Maar de liefde wordt niet geprikkeld. Ze rekent het kwade niet toe. En wat is God daarin niet het allerhoogste voorbeeld? Hè? Want als je dit rijtje zo ziet, dan denk je van nou, de Heer heeft met mij nog een lange weg te gaan. Maar als je gaat kijken naar God, dan zie je, zo is God. Zoals de liefde hier beschreven werd, zo is God. En hem na te bootsen, dat is iets waar we ons zeker naar willen uitstrekken. De liefde rekent het kwaad niet toe. En als je het wel toerekent, ja, dan begin je een rechtszaak tegen de ander. Dan wil je dat onrecht niet lijden. Dan wil je dat kwaad niet ondergaan. Verheugt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich samen met de waarheid. De liefde houdt alles uit. Gelooft alles. Verwacht alles. En blijft onder alles staan. En wat me zo opviel is dat vier keer dat alles, hè. En als je dat, ja, als je dat in de grondtekst nakijkt, dan zit daar bijna een bepaalde cadans in. En dan wordt er steeds dat woordje voor allen genoemd en dan dat werkwoord erbij. De liefde houdt alles uit. Dat betekent hè, dat uithouden, betekent volharden zonder eraan te bezwijken. Dus eronder blijven staan zonder te bezwijken. En dat kwaad, dat lijden te verduren. De liefde gelooft alles. Dat heeft natuurlijk alles te maken met wat God zegt. Schrift. Want ja, je moet natuurlijk niet alles geloven wat mensen zomaar zeggen. Daar moet je kritisch naar kijken. Maar geloof alles wat God zegt. Verwacht alles. De belofte die God gegeven heeft, die zal die ook vervullen. Die geweldige verwachting, die zal die inlossen. En de liefde blijft onder alles staan. Dat woord heeft te maken met uitvallen. Kijk, de stroom kan wel eens uitvallen, dan zouden we hier ineens in donker zitten, de microfoon zou het niet meer doen. Maar de liefde van God, die blijft altijd. Die valt nooit uit. Gelukkig niet, zeg. Want dan zou het in één keer heel erg koud worden op de wereld. Maar de liefde van God valt nooit uit. En zal blijven bestaan en zal alleen maar sterker merkbaar worden in de schepping. Gedurende de tijd dat plan van God zich verder ontwikkelt. Zal die liefde van God steeds duidelijker en steeds sterker zichtbaar en voelbaar worden. Wij worden straks eruit genomen voor de toren. En dan komt de toren van God over de wereld. En je ziet, als je in de wereld kijkt, dan zie je eigenlijk dat de mensheid bezig is. En als we het even tot Nederland beperken, dan zien we eigenlijk dat we met z'n allen gewoon in hoog tempo bezig zijn om de zonde op te stapelen. In hoog tempo. Het gaat heel hard. We maken ons terecht druk over wat de dieren wordt aangedaan in verband met de huidige ziektecrisis. Maar dat komt niet in het nieuws. Maar besef wel dat er dagelijks heel wat abortussen plaatsvinden. Een ontzettende zaak. Als je dat leest, hoe dat dan gaat en hoe artsen daarin opgeleid worden en hoe van artsen die abortussen doen, het geweten stapje voor stapje wordt opgerekt. Dat zie je beschreven staan in het handboek. Dat is eigenlijk onvoorstelbaar. En dan de reden waarom men niet verder kan gaan dan een bepaald aantal weken. Dat is ongelooflijk als je dat leest. Dan kan je maar één ding. Dan besef je weer eens heel duidelijk van. Er zijn met z'n allen, in Nederland is natuurlijk maar een klein landje, maar wereldwijd worden de dagelijks, ik weet niet hoeveel, abortussen gedaan. We zijn bezig met z'n allen om die zonde heel hoog op te stapelen. En op grond daarvan zal uiteindelijk die toren van God moeten komen. Maar wij worden gered voor die toren. En als dat geweest is, zal Israël het zegenkanaal worden. 1000 jaar lang voor de andere volkeren. En in de nieuwe schepping zal dat voortgezet worden. En uiteindelijk zal dat uitmonden in dat geweldige dat God zal zijn alles in allen. En als je dat beschreven ziet in de Openbaring, dan zie je dat die liefde van God steeds sterker naar voren komt. En wij mogen die liefde van God bekendmaken in die tijd aan de hemelingen. Zodat alle schepselen, zichtbaar of onzichtbaar, nu uiteindelijk zullen delen in dat geweldige, hè, wat God voor ogen staat. En tot dat moment dat God alles in alles zal zijn, zal zijn liefde nooit uitvallen. En ook daarna niet. Want liefde is inherent aan God. En God, ja, dat kunnen wij ons niet voorstellen, maar hij heeft geen begin en geen einde. Staat buiten de tijd. Kunnen we niet beseffen, maar zo is het ook met Gods liefde. Die is oneindig, hè. We spreken over zijn onmetelijke liefde. Zijn onmetelijke liefde die de hele schepping aangaat. Dit schriftgedeelte wordt over de hele wereld te pas en te onpas gebruikt om mensen erop te wijzen wat liefde is, doch geen enkel mens, hoe graag hij ook wel zou willen, kan dit in praktijk brengen. Omdat dit in wezen weergeeft hoe God lief heeft door lijden heen. Dat liefde het kwaad niet toerekent, als je kwaad wordt aangedaan, betekent dat tegelijkertijd een stuk lijden. En het is onvoorstelbaar hoeveel kwaad we met z'n allen God aandoen, van dag tot dag. En nochtans rekent God dat niet toe, maar kijkt naar zijn zoon die hij op Golgotha gegeven heeft. En op grond daarvan zal hij tot zijn doel komen met ieder. God heeft lief door lijden heen, juist en ten diepste door het lijden van de zoon heen, reikte hij zijn liefdehand naar die verloren schepping uit. En zal zijn liefdehand uiteindelijk een ieder vastpakken. Dit is dan ook de reden dat Paulus in 1 Korinthe 12 vers 31 schrijft, dat hij ons een weg wil wijzen die nog veel verder omhoog voert. Omdat deze weg van de liefde alleen door vrijwillige onderschikking aan het lijden omhoog voert. Te ver gezocht? Lijkt mij niet, want geen enkel aspect van de liefde gaat zonder lijden gepaard. God onze Vader brengt alles wat in deze verse over de liefde geschreven staat bij ons in praktijk. Hij geeft ons, zoals we dat noemen, de ruimte. Hij blijft onder alle facetten van het lijden staan. De liefde blijft onder alles staan, ze valt nooit uit. Hoe diep het lijden ook is bij God. Maar het blijft bestaan. Zouden wij als zonen deze liefde van God dan niet najagen en God de ruimte geven? Wetend dat dit gepaard zal gaan met lijden in ons eigen leven, in dat van onze kinderen, kleinkinderen, familie, kennissen en de gezinsleden van God, maar ook van de ongelovigen die God om ons heen geplaatst heeft. Zodra God onze Vader ons de genade schenkt om op deze wijze te leren liefhebben, dan zal dit zijn uitwerking niet missen. Maar het is wel een hele diepe weg die hier gewezen wordt. En aan ons in feite de vraag, willen we die weg gaan? Het toppunt van Gods liefde was het lijden dat hij vrijwillig op zich nam, van het lijden van zijn eigen zoon, zijn eerstgeborene van de ganse schepping. God schiep eerst de zoon en pas daarna al het andere. Want in hem, hè, zegt de Colossensebrief, zult even met elkaar lezen. Het is een bekend stukje, maar wel heel fijn om te lezen. En om je dat elke keer weer voor ogen te stellen. Want wie is die hem in dat stukje, moet je nooit vergeten. En omdat we een pericoopindeling hebben in NBG, beginnen we altijd te lezen bij vers 15. Maar dan vergeten we net even om wie het nou werkelijk gaat in dat stukje. En Paulus schrijft dan, en ik lees met u dan vanaf vers 13. Hij heeft ons verlost, geborgen uit de volmacht van de duisternis, en ons overgebracht, en dat staat in een tijdloos feit, overgebracht in het koninkrijk van de Zoon zijnde liefde. Daar gaat het dus om. We zijn in die koningsheerschappij gekomen van de Zoon zijnde liefde. Daar gaat het om. Als we lezen over hem in het vervolg, dan gaat het dus over de Zoon zijnde liefde. De toevoeging moet je nooit vergeten. In wie wij de vrijkoping hebben, de vergeving van de zonde. En dan staat er hij, de Zoon zijnde liefde dus, is het beeld van de onzichtbare God. En dat beeld heeft dus direct alles te maken met liefde, met die liefde van God. Hij toont dat. In welke hoedanigheid hij ook is, toont hij de liefde van God, op een of andere manier. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping. Dat betekent dat de Zoon, letterlijk staat aan, het eerst is voortgebracht van de hele schepping. Dus hij was de eerste die God in aanzijn riep. En in hem, zegt de apostel dan, want in hem zijn allen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn. En dan gaat het dus om schepselen, hè? De zichtbare en de onzichtbare, het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten. En door dat woordje het zij te gebruiken, is het een uitweiding van dat allen, maar het is een opsomming die niet limitatief is. Het is niet een beperking. Maar het wil alleen maar zeggen, dit zijn een aantal facetten van die schepselen, maar ze zijn het niet allemaal. En vandaar dat de apostel dan hier het woordje het zij gebruikt. Het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten. En met je gedachten zou je mogen invullen, maar er zijn er nog veel meer. Dit is niet beperkt. Allen zijn door hem en tot hem geschapen. Dus eerst hij, als de eerstgeborene van de ganse schepping. Wie? De Zoon zijner liefde. In hem is dat alles, hè, zijn die allen geschapen. En die zijn dus eigenlijk met koorden van liefde aan God verbonden. En die koorden die zijn niet door te knippen. Die blijven altijd bestaan. En God gaat dan met zijn schepselen een weg, een hele diepe weg vaak. Maar uiteindelijk staat er, ze zijn door hem en tot hem. Betekent naar binnenin hem. Ze zullen allemaal aan hem ondergeschikt worden. In heerlijkheid. En tot hem geschapen. Hij is voor alles. En allen hebben hun bestaan in hem. En hij is het hoofd van het lichaam. En nou brengt Paulus het naar ons toe. Als gelovigen. Hij is het hoofd van het lichaam. De uitgeroepen gemeente. Wie staat dus aan het hoofd van het lichaam? Dat is de Zoon zijnde liefde. Dus vanuit dat hoofd komt er, vanuit God, door dat hoofd heen, komt er een enorme stroom van liefde naar het lichaam toe. Het is tenslotte de Zoon zijnde liefde. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden. Dus hij is niet alleen de eerstgeborene van de ganse schepping, maar hij is ook de eerstgeborene uit de doden. En dat betekent het beginpunt van een nieuwe schepping. En ook daar staat hij als Zoon zijner liefde aan het hoofd, aan het begin. Zodat hij onder allen de eerste geworden is. Hij werd als eerste levend gemaakt. Hij is de eerste van die rangorden. En dat betekent, als die eersteling daar is, dat is de garantie dat de hele oogst zal komen. Want het heeft de ganse volheid. Het gehele complement behaagt in hem woning te maken. Je zou kunnen zeggen, alles wat betreft God nog compleet gemaakt moest worden, ten opzichte van de schepping, is in hem. In hem woont het hele complement van God. En door hem, vrede gemaakt hebben door het bloed zijns kruises, allen wederzijds met zich te verzoenen door hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is. En nu ziet u dat de apostel hier weer dat woordje hetzij gebruikt. Hè? Om aan te duiden dat het in feite allesomvattend is. En dat is gebeurd door een hele diepe weg van lijden heen. Want ook het lijden ontbreekt in dit stukje niet. Want hier wordt gesproken over het bloed zijns kruisers. Dat is het allerdiepste lijden wat je maar zou kunnen bedenken voor de zoon. De dood des kruisers. Er is vrede gemaakt door het bloed zijns kruis. Het bloed spreekt in feite van zijn ontzaglijk diepe lijden op Golgotha. En het kruis spreekt van de manier waarop hij leed. Het was een verschrikkelijke, een smadelijke dood. Het verschrikkelijk martelwerktuig was het. En daar werd de zoon aan gehangen. Om allen wederzijds met zich te verzoenen. En dat is het evangelie wat we met ons mee mogen dragen. En nu al ons bewust mogen zijn dat we zijn wederzijds verzoend. Goed, we gaan even terug naar de tekst. Het is de eerstgeborene van de ganse schepping. De zoon zijn de liefde. Die zo bepalend is voor dat hele plan van God. En dat staat in Colossense 1 in een 7-8 magistrale versen die de apostel daar mocht neerschrijven. Bij u zijn, welke ook in Christus Jezus is, die in de gestalte God zijnde, het Goden gelijk zijn, niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht, letterlijk slaaf, heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is, en in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft hij zich vernederd, gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruisers. Tot zover even op dit moment. Daarin staat de gezindheid van de Zoon van God, van Christus Jezus, en Paulus roept ons als gelovigen op om ook die gezindheid daarin te gaan staan. En de gezindheid van Christus Jezus was niet omhoog, was niet zichzelf verheffend, maar was zichzelf ontledigend en later zichzelf vernederend, zichzelf verootmoedigend. Dus die weg ging eigenlijk, zou je kunnen zeggen, omlaag in plaats van omhoog. Terwijl de mens altijd geneigd is uit te zijn op eer, op hoger. Hè? Een mens wil graag op het hoogste treetje staan. Je ziet dat bij sportwedstrijden natuurlijk heel duidelijk. Iedereen die aan een sportwedstrijd deelneemt, die wil graag op het bovenste treetje staan, nummer 1 worden. Maar dat is vaak, hè, en in heel veel sporten gaan er dan ook hele grote geldbedragen om. Maar dan vraag je wel eens af, waarom gaat men dan nog door? Maar dat gaat dan vaak om de eer. Men wil gewoon nummer 1 zijn en daardoor zichzelf omhoog steken, zichzelf op het bovenste niveau aan iedereen tonen van ik ben de beste, zichzelf verheffen. Maar bij de zoon was het precies de andere kant op. Was het zichzelf ontledigen en zichzelf verootmoedigen. En dat ging heel diep. Dat ging zo diep, dat ging zelfs tot en met de dood aan het kruis. Onvoorstelbaar. Ik denk dat we staan daar elk jaar in een bepaald gedeelte van het jaar rondom Pasen en Goede Vrijdag staan we daar extra bij stil. Maar in feite doen we dat het hele jaar door. En door al die jaren heen raak je daar eigenlijk nooit op uitgekeken. Je kunt nooit tot het volle besef komen van de diepte van het lijden van de zoon en van de vader op Golgotha. En elke keer ontdek je daar weer andere facetten van, nieuwe facetten. En het is elke keer weer meer dan de moeite waard om je daarmee bezig te houden. Dat het je opnieuw laat zien hoeveel het de vader en de zoon heeft gekost. En tegelijkertijd hoe diep die liefde is geweest voor God en zijn zoon om zo ver te gaan. Voor een mensheid die het zo ontzettend had verbruikt. Ongelooflijk. Om die weer door die weg terug te brengen bij zichzelf. Dat is eigenlijk onvoorstelbaar. Wat een liefde en reden om God dagelijks voor te danken, denk ik. De Zoon van God heeft zichzelf vrijwillig overgegeven aan het grootste contrast wat er maar bestaat. De grootste afgang die je maar kunt bedenken. Hij legde de gestalte Gods af en nam de gestalte van een slaaf aan.
Dat is eigenlijk al ontzettend geweest. Hij die alle macht had. Hij die vanuit God eigenlijk de allerhoogste was onder God van de hele schepping. In de gestalte Gods. Hij representeerde God naar het volk Israël toe. En dat heeft hij afgelegd. Daarvan heeft hij zich ontledigd van de gestalte Gods. En hij nam de gestalte van een slaaf aan. Hij kwam hier op aarde om te dienen, zei hij zelf. En zijn leven te geven als losprijs, de liefde voor allen. De gelijkenis van een mens. Hoe moet je toch een dergelijk vrijwillig ondergaan lijden van vader en zoon beschrijven? Je zou in allerlei superlatieven willen weergeven wat het voor hen heeft betekend, doch hierin schiet je dan toch weer tekort. Eigenlijk schieten mensenwoorden daarvoor ook tekort. Maar Paulus heeft daar heel veel van mogen opschrijven. En door die woorden heen probeer je te beseffen hoe diep dat geweest is. Maar tegelijkertijd zit daarin je eigen onvermogen, want je kunt het nooit ten diepste beseffen. Dat kunnen alleen de vader en de zoon zelf. Je schiet daarin dan toch weer tekort. In zijn manier van doen, NBG uiterlijk, als een mens bevonden, heeft hij zich verootmoedigd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Dus niet alleen dat afleggen van die gestalte Gods, dat was nog niet voldoende, maar het moest nog dieper gaan. Die afgang moest nog groter worden. Het moest nog verder gaan. Het ging zelfs tot de dood, zelfs tot de dood des kruises. Onvoorstelbaar. De zoon heeft wel de gestalte van een slaaf aangenomen en de gelijkenis van een mens gekregen en is bevonden als een mens in zijn manier van doen, maar hij is kurios gebleven. En derhalve, en dus, zonder zonde. Laten we die teksten met elkaar opzoeken. 2 Korinthe 5. En de tijd hebben we vanavond te weinig om deze teksten ook uitgebreid in de context te lezen, maar dat moet u altijd zeer beslist doen. Want dan worden de zaken echt duidelijk. En dat stukje, dat in Korinthe, dat is een bekend stukje waarin Paulus schrijft over de verzoening en de bediening van de verzoening. En dan sluit hij dat fijne stukje af met te zeggen in 2 Korinthe 5 vers 20. Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande, in naam van Christus vragen wij u. Laat u met God verzoenen. Hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Dus Paulus koppelt eigenlijk aan het woord van de verzoening direct het woord des kruises vast. En laat zien dat de zoon die zonder zonde was, voor ons tot zonde is gemaakt. En daarom moest vader zich 3 uur lang terugtrekken op Golgotha van de zoon. En was er gebroken met de innige gemeenschap die er altijd was geweest tussen de vader en de zoon. Die werd 3 uur lang verbroken, omdat de zoon tot zonde werd gemaakt. En dat is opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. En uiteindelijk, nu geldt dat voor de gemeente, maar uiteindelijk zal dat voor allen gelden. Maar hij is kurios gebleven, daar gaat het om. En was dus zonder zonde. In 1 Petrus 2 komt die waarheid ook naar voren, want de diverse apostelen spreken daarover. Laten we dat ook even met elkaar lezen. 1 Petrus 2. Wat ook Petrus schrijft uitvoerig in zijn brieven over het lijden. En met dat onderwerp, het lijden, is het zeer zeker de moeite waard om ook de brieven van Petrus door te lezen. Natuurlijk bewust aan wie ze geschreven zijn, maar hij spreekt wel op een bijzondere manier ook over dat lijden. 2 Petrus 2 en dan begin ik even met u te lezen vanaf vers 1 Petrus 2, pardon. 1 Petrus 2 en ik begin met u te lezen vanaf vers 18. En dan schrijft hij, gij huisslaven, weest in alle vrezen uw meesters onderdanig. En daar staat ook dat woord ondergeschikt. Niet alleen de goede en de vriendelijke, dat geldt natuurlijk ook in de relatie tegenwoordig werkgever-werknemer, niet alleen de goede en de vriendelijke, maar ook de verkeerde. En dan staat er het woord, heeft te maken met krom. Dus ook aan degene die in onze ogen misschien krom handelt en het in zijn bedrijf helemaal verkeerd doet. Maar Petrus wijst ons in feite precies dezelfde weg daarin als Paulus. Niet alleen de goede en de vriendelijke, maar ook de verkeerde. Want dit is genade, indien iemand, omdat hij met God rekening houdt, leed verdraagt. Als hij niet meedoet met de rest, ja, dan word je al gauw in de hoek gezet. En dan word je al gauw door diverse mensen met de nek aangekeken, bij wijze van spreken. Maar de apostel stelt vast hier, Petrus, want dit is genade, indien iemand, omdat hij met God rekening houdt, leed verdraagt. Dat hij ten onrechte leidt. Zelfs Petrus komt er zover dat hij zegt, dat is genade. Want dat mag roem heten, als gij slagen moet verduren, omdat gij kwaad doet. Maar als gij goed doet, en dan lijden moet verduren, dat is genade bij God. Want hiertoe zijn jullie geroepen, daar ook Christus voor u, voor in de zin van terwille van, u geleden heeft. En u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zou treden. Die geen zonde gedaan heeft. En in wiens mond geen bedrog is gevonden. Dus er was geen enkel woord wat uit zijn mond kwam wat verkeerd was. Alles wat hij zei was perfect. Waarheid. Geen bedrog. Die geen zonde gedaan heeft. Ook Peter stelt dat vast. Heel nadrukkelijk. Hij was zonder zonde. En in wiens mond geen bedrog is gevonden. Die als hij gescholden werd, als hij beschimpt werd, en hoe erg dat was, dat kunnen we ook uitgebreid nalezen, niet terugschold. Het zit in ons om dan lik op stuk te geven. Ze zelf misschien beschimpt worden of uitgescholden worden of wat dan ook, om dat terug te doen, maar hij deed dat niet. En als hij leed, niet dreigde. Maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft. Opdat wij aan de zonde gestorven voor de gerechtigheid zouden leven. En door zijn striemen zijt gij genezen. Het lijden van Christus. Onvoorstelbaar diep. En Petrus beschrijft dat heel duidelijk ook met betrekking tot dit punt. Hij deed geen zonde. En hoe hij reageerde, dat is natuurlijk een geweldig voorbeeld, ook voor ons. Johannes schrijft daar ook van, 1 Johannes 3 vers 5. En deze apostel beschrijft het dan zo, ik lees het u even vanaf vers 4. Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid. En de zonde is wetteloosheid. Het heeft altijd te maken met afwijking van een bepaalde wet of wetmatigheid of norm. En gij weet dat hij geopenbaard is, opdat hij de zonde zou wegnemen. En in hem is geen zonde. Ook Johannes stelt het vast. De apostelen zijn eigenlijk unaniem daarover. Hij was zonder zonde. En heeft zo onze zonde gedragen. En dan tenslotte Hebreeën 4. En lees met u vanaf het 14e vers. Daar wij nu een grote hoge priester hebben, die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, laten wij aan die belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan meevoelen met onze zwakheden. Maar één die in alle dingen op gelijke wijze als wij verzocht is geweest, doch zonder te zondigen. Ook de Hebreeën schrijver stelt het vast. Hij was zonder zonde. En als zodanig heeft hij de zonde van de hele wereld gedragen. En is tot zonde gemaakt. Goed, we keren even terug naar de tekst. Hij is curios gebleven en derhalve zonder zonden. En als je zou kunnen zeggen van, goed, dat weet ik. En dan staan er zo vier teksten tussen haakjes achter, maar je merkt gewoon als je daarmee aan de slag gaat dat je daar rijker van wordt. Door die teksten gewoon op te zoeken, ze te lezen in hun context. En dan gaat het nog veel meer voor je spreken. Terwijl wij juist als zondaren zijn ingezet. He, dat is een hele bijzondere waarheid uit de Romeinenbrief. God heeft ons als mens, als zondaren ingezet. En hij was die ene uitzondering die zonder zonde was. Juist omdat er zo'n Kyrios is gebleven, maakt het alleen maar grootser en overweldigender dat zijn lijden nog veel dieper ging dan het worden tot de gestalte van een slaaf. Omdat zelfs hij als zoon en Kyrios nog door lijden gehoorzaamheid heeft geleerd en hierdoor volkomen gemaakt werd. Dat is iets bijzonders hoor, wat daar even zo vermeld wordt. We zijn toch bij Hebreeën. Laten we dat een stukje even lezen uit Hebreeën 5. En dan gaat het over Christus. Die, zoals de Hebreeën schrijven, vaststelt hoge priester is naar de ordening van Melchizedek. Nou, wat daar allemaal mee te maken heeft, daar moet u de Hebreeën zelf verder op nalezen. En dan vanaf het zevende vers lees ik met u van hoofdstuk 5. Tijdens zijn dagen in het vlees heeft hij gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen. Ziet u hoe diep het ging bij de zoon? Onder sterk geroep en tranen. Smeekbeden geofferd aan hem die hem uit de dood kon redden. En hij is verhoord uit zijn angst. En er staat hier niet het woord angst, want dat zou misschien op allerlei gedachten kunnen brengen. Maar er staat een woord dat heeft te maken met vroomheid. Ja, met echte vroomheid dan. Hè? Hij is gehoord voor zijn vroomheid. En zo heeft hij, hoewel hij de zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. En toen hij het einde had bereikt, is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwig heil geworden. En er staat hier dan vertaald toen hij het einde had bereikt. Maar er staat een woord wat te maken heeft met, ja, het heeft wel te maken met tot een einde komen, maar er zit meer in. Het is hem niet alleen simpel een einde bereiken, maar het is volkomen maken. Er werd als het ware iets toegevoegd, waardoor het volkomen werd in het leven van de zoon. En dat was dat facet van dat lijden van de zoon. En daaruit, door dat lijden heen, heeft hij, zelfs hij, gehoorzaamheid geleerd. En dat maakte het voor hem volkomen. Dat maakte hem volkomen in dat lijden. Goed, we gaan even terug naar onze tekst. Gehoorzamen roept bij ons als zielse mensen altijd een soort aversie op. We zijn altijd geneigd om ziels te reageren als er een stukje gehoorzaamheid gevraagd wordt. Lopen we altijd een beetje tegen de hoop en reageren we dus ziels. Gehoorzamen roept bij ons als zielse mensen altijd een soort aversie op. En is iets waar wij vanaf onze kleutertijd mee beginnen. In het begin wordt er vreselijk om gelachen door ons als ouders. Als een kind, als een klein kind net geleerd heeft van dat mag niet. En het kind gaat het toch doen. Dan kan het zowel zo een beetje ondeugend achterom kijken van papa en mama, ik ga nu iets doen wat eigenlijk niet mag. Dat zie je dan in die ogen. En dan gaat het toch doen. En dan weet het kind eigenlijk van tevoren al de reactie. En dan zie je gauw dat handje trekt zich terug. Want ja, eigenlijk wist dat kind het wel. Maar wilde toch even uitproberen om ongehoorzaam te zijn. Nou, zo werkt het bij kleine kinderen. Lachen we om, vinden we leuk. En dat is het ook, maar naarmate we ouder worden, wordt het serieuzer. Doch naarmate de kinderen ouder worden, komen we tot de ontdekking dat er een hevig verzet is ontstaan. En wij de ongehoorzaamheid van hen niet langer in de hand hebben. Zij willen hun eigen weg gaan. Dat is, als ze opgroeien en in de tienerleeftijd komen en Voor je eigen idee heb je dat zelf nog maar pas achter je. Maar dan merk je dat je kinderen alweer zo groot zijn geworden dat ze er zelf ook middenin zitten. En dan krijg je allerlei reacties. Wat je niet meer even kan corrigeren met Nee, dan moet er soms flink gediscussieerd worden. En flink de dingen aan de orde komen. Opdat het kind het hopelijk gaat begrijpen waarom iets wel, of dan gaat het vaak natuurlijk, waarom iets juist niet mag. En dan moet er soms eerst een gesprek zijn en dan probeer je duidelijk te maken, ja, daar en daarom, dat zit erachter, dat is de reden. En dan hoop je maar dat ze het oppikken en in die weg willen gaan. Hun eigen weg willen gaan, en dat merk je hoe ouder, hoe meer dat gaat spelen. Zoals ook wij die zijn gegaan. Indien we echter God ongehoorzaam zijn, dan zou dit wel eens kunnen komen, omdat wij onvoldoende kennis van Gods woord hebben. Gehoorzamen betekent onderhoren. Letterlijk. Betekent je onder het gehoorde stellen. Dat wat je gehoord hebt, je daaronder stellen. Ja, en als je dan stopt met horen, of heel weinig gaat horen, dan wil je eigenlijk automatisch ook daar minder onder stellen. Wat voor ons zoveel betekent als jezelf onder het gehoorde stellen, hiermee komen we gelijk bij de bron, onze God en Vader. De Zoon sprak door zijn gehoorzaamheid uit dat hij zijn Vader voor de volle 100% vertrouwde. Vertrouwen is hetzelfde woord als geloven. Hij gaf zichzelf voor de volle 100% aan hem over. En dat is dan ook de enige reden voor hem geweest om al het lijden wat de Vader hem had toebedacht vrijwillig te ondergaan. Voor ons geldt hetzelfde. Wij zullen in deze situatie slechts vrede hebben indien wij ons onder het gehoorde stellen. Dat lijden in welke vorm ook uit hem is. En God onze Vader voor 100% vertrouwen. En ons voor de volle 100% vrijwillig aan hem overgeven. Gehoorzamen komt nooit door wetten op te leggen, maar kan alleen door God onze Vader door lijden heen bewerkt worden. Lijden is derhalve geen straf, maar ontzagwekkende liefde en genade. Zelfs Petrus stelt dat vast, dat lijden te maken heeft met genade. Hebreeën 2 maakt er melding van dat Jezus voor een korte tijd beneden de boodschappers was gesteld, vanwege het lijden des doods. Hij, omwille van wie het al geschapen is en door hem bestaat, moest door lijden heen volkomen gemaakt worden. Door lijden heen volkomen gemaakt worden. Die gehoorzaamheid moest leiden tot volkomenheid. Volkomen gehoorzaamheid. Vandaar dat de schrijver ook spreekt van voor de volle 100% God vertrouwen. En voor de volle 100% je aan hem onderschikken. En betekent ook aan het lijden onderschikken. Dit door lijden heen volkomen gemaakt worden, resulteerde uiteindelijk in het smadelijkste wat hem in de gelijkenis aan een mens kon overkomen. Namelijk de vervloeking die bestond om aan een paal of hout gehangen te worden. De gehangene was naar de wet door God. Hij was een vloek voor God. Zullen we dat ook even met elkaar opzoeken, Deuteronomium 21. Want dat is in de wet opgenomen, ten diepste met het oog op de Zoon. Dat de Zoon zou komen en aan een hout gehangen zou worden. Wat in feite de diepste weg was van gehoorzaamheid en waarin hij zijn voor volle 100% onderschikking aan Vader uitte. Deuteronomium 21. En er staat: wanneer iemand een zonde begaat waarop de doodstraf staat, en hij wordt ter dood gebracht en gehangt hem aan een paal, dan zal zijn lijk gedurende de nacht niet aan de paal blijven. Maar gij zult hem dezelfde dag nog begraven, want een gehangene is door God vervloekt. En gij zult het land dat de Heer uw God u als erfdeel, als lotsdeel zal geven, niet verontreinigen. Dus iemand die zou blijven hangen aan die paal, zou onder de vloek van God komen. Daar zou de vloek van God in het land door zijn. En dat wordt door Paulus ook aangehaald in Galaten 3. En we bladeren gelijk even door naar Galaten 3. Waar Paulus dat zegt. Dat de zoon kwam onder de vloek van de wet. En ik lees dan met u even vanaf het 10e vers. Want allen die het van werken der wet verwachten, liggen onder de vloek. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die zich niet houdt aan alles wat geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En dat door de wet niemand voor God gerechtvaardigd wordt, is duidelijk. Immers, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Doch bij de wet gaat het niet om geloof, maar wie dat doet, zal daardoor leven. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet. Door voor ons, Paulus bedoelt dan ons, de Joden en hij zelf, een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Zo is dan de zegen van Abraham tot de natie gekomen in Jezus Christus, opdat wij de belofte van de geest ontvangen zouden door het geloof. Hij kwam onder de vloek van de wet, voor ons, zegt Paulus, de Joden. En daardoorheen kwam de zegen van Abraham tot de natie, want het gaat om het principe van geloof. Het gaat niet om het principe van werken, ter wet doen, maar het gaat om geloof. En Abraham, die geloofde God. En het principe van geloof, zegt Paulus, stemt overeen met genade. Want bij geloof gaat het niet om eigen werken, maar het gaat om dat je degene die dat woord spreekt, betrouwbaar acht en vertrouwt. En je daar ook naar schikt. Je daar aan diegene ook onderschikt. Dat is het gevolg ervan. Maar die belofte van de geest komt niet door de werken van de wet. Want daar waren de gelaten weer naar teruggekeerd. Maar komt door geloof. Die principes die sluiten elkaar uit. Maar hij kwam onder de vloek van de wet. Hij werd aan het hout gehangen. Hij werd aan de paal gehangen. Dat is het grootste lijden. Hij werd tot de vloek. Hij kwam onder de vloek van de wet. Hiermee zijn we beland bij het grootste lijden dat vader en zoon vrijwillig op zich genomen hebben, om hierdoor de volledige schepping uiteindelijk kenbaar te maken wat liefde werkelijk inhoudt. Het was voor Abba Vader onmogelijk om met zijn zoon in verbinding te blijven staan. Abba, de vader van het medelijden en de God van alle vertroosting, moest zichzelf van de zoon van zijn liefde afkeren en hem verlaten, afstand van hem nemen. Zodat de zoon uitriep, mijn God, waartoe hebt u mij verlaten? Dat waren die 3 uren van duisternis op Golgotha, waarin de zoon tot zonde werd gemaakt. En waarin hij tegelijkertijd onder de vloek van de wet kwam, als een gehangene aan het hout. En hij zo alles droeg voor die hele mensheid. Wat een enorme liefde zit daarachter. Wat een enorm diep lijden is dat geweest. Maar de zoon is zo ver gegaan. Door zich zo voor de volle 100% aan vader te onderschikken. Als een enorm voorbeeld voor ons. Filippenzen 2 schrijft daarvan. Door de gestalte van een slaaf aan te nemen. In de gelijkenis aan een mens. Door zichzelf te verootmoedigen. Door gehoorzaam te worden tot de dood, ja, de dood des kruises, daarom heeft God de Vader hem ook uitermate hoog verhoogd en hem de naam boven alle naam in genade geschonken, opdat in de naam van Jezus alle knie zich buigen van de hemelingen, de aardsen en de onderaardsen en alle tong van harte belijden dat Jezus Christus, Heer, Kyrios is, naar binnenin de heerlijkheid van God de Vader. Het ging door een ontzaglijk diep lijden heen, maar het leidde tot een enorme grote heerlijkheid. Het ging door lijden heen tot heerlijkheid. En de mens wil zonder dat lijden tot heerlijkheid komen. Maar dat is niet de weg van God. De weg van God is door het lijden heen, door die diepte heen. En daarin beseffend, Vader is bij me. Vader, verlaat me niet. Zoals hij de Zoon wel moest verlaten. Maar God de Vader verlaat ons niet in ons lijden. Paulus is zich er terdege van bewust dat wij zelfs bij benadering niet kunnen tippen aan de liefde die hier door de Vader en de Zoon tentoongespreid wordt. En daarom roept hij ons op om ook zo gezind te zijn. Dus of wij net als de Zoon het lijden vrijwillig op ons willen nemen, zodat dit gehoorzaamheid kan uitwerken. Wij hebben immers als lid van het lichaam van Christus ook deel aan de naam boven alle naam, die God de Vader zijn Zoon gegeven heeft, en ook ons verootmoedig lichaam zal worden omgezet, zodat het aan zijn lichaam van heerlijkheid gelijkvormig wordt. En wij zullen deel hebben aan het verwezenlijken van Gods plan om alle knie te laten buigen en alle tong van harte te laten belijden, dat onze Heer de Kyrios is, naar binnen in de heerlijkheid van God onze Vader. Indien de Zoon niet bereid zou zijn geweest om de gestalte Gods en het zijn als God af te leggen en de gestalte van een mens aan te nemen, dan zou dit hebben betekend dat ook wij in de gestalte van een mens niet aan het verheerlijkte lichaam van de Zoon gelijkvormig zouden kunnen worden. En dat zou onze hele toekomstverwachting zinloos gemaakt hebben. De Zoon werd mens. Dat was een afdalen in grote liefde. En dat was om ons mensen later ook die heerlijkheid die hij nu zelf al heeft, ook te kunnen schenken. Maar zoals het bij de Zoon door een ontzettend diep lijden ging, zo zal het bij ons ook niet zonder lijden zijn om tot die heerlijkheid te kunnen komen. De weg daarnaartoe is helemaal niet gemakkelijk vaak. Is vaak juist heel moeilijk en gaat vaak juist door diepe dalen heen. Maar om daarna die heerlijkheid die God geeft, des te scherper en des te beter te kunnen ervaren en bewust te zijn. Zouden wij als geroepenen tot de stand van Zoon, met dit vooruitzicht, ook niet die gezindheid van de Zoon willen hebben, en door lijden heen gehoorzaamheid willen leren, met als gevolg dat wij volkomen gemaakt worden? En zo moest God ook bij Abraham, om Abrahams geloof volkomen te maken, daar schrijft Jacobus over in Jacobus 2. Abrahams geloof moest volkomen gemaakt worden. En hoe deed God dat? Door zijn geloof te testen. En de test was: Abraham, wil je jouw zoon, jouw geliefde zoon Isaac, waar je zo lang naar hebt uitgekeken en die je zo lief hebt, wil jij die zoon op het altaar leggen en hem slachten? En Abraham was in geloof zo bereid om zo ver te gaan, door het liefste wat hij had op het altaar te leggen en aan God te geven. En zo testte God Abrahams geloof en maakte tegelijkertijd dat geloof van Abraham volkomen. En zo is het ook in ons leven dat God ons geloof test en steeds een stapje verder gaat en uiteindelijk erop uit is, hè, die volle 100% van ons. Net zoals hij dat bij Abraham ook deed. En zal hij misschien bij ons een hele andere weg gaan. Maar het gaat God uiteindelijk om die volle 100%. Om opdat wij volkomen gemaakt worden. Nou, willen we die weg gaan? Het eindigt met een vraag. En ik denk dat we ieder voor onszelf die vraag, ja, voor Gods aangezicht zou ik willen zeggen, mogen beantwoorden.